En ik ga weer met u terug naar Genesis. Genesis 12, waar Abraham en de familie in Canaan aankomt, zich vestigt eerst in Sichem, daarna in Bethel, daar ga ik aan voorbij verder. En vervolgens staat er, daarna vertrok Abraham, vers 9, gaande en trekkende naar het zuiden, van noord naar zuid, trok hij dus in fasen, dan wel etappen, het land door. En toen was er honger in dat land. Zo toog Abraham af naar Egypte. En u weet, dat gebeurde een paar generaties later ook. Toen er honger in dat land was. En al die broers, al die zonen van Jacob naar Egypte trokken. Want ze hadden gehoord dat daar dan toch brood te verkrijgen was. Koren, het is dus een gegeven dat zich herhaalt. Maar dat is met al die dingen zo. Maar hier is er honger in dat land. Daar horen we nu voor het eerst van. Honger in het land. Later heet het een land van melk en honing. Je vraagt je af hoe het in vredesnaam kan dat er honger in het land is. Maar gebeurt wel, hè. Omdat dat een functie vervult in de symboliek van de heilsgeschiedenis. Uiteraard. We zouden er wat van leren. Er was honger in het land. Zo toog Abraham af naar Egypte. Nog verder naar het zuiden, dat heet naar beneden. Het is interessant om dat te zien. Als iemand naar Egypte gaat, dan gaat hij altijd. Weet je, wat is de tegenwoordige tijd van togen? Dan staat er, zij togen af, of hij toog af naar Egypte. En als ze uit Egypte gaan, dan heet het onvermijdelijk, zij trekken op. Ze trekken nou nooit eens op naar Egypte. Ze trekken altijd af naar Egypte. Ze trekken op uit Egypte naar Canaan. Egypte wordt geacht een lage plaats te zijn. Veel lager kun je niet zakken. Behalve dan natuurlijk nog naar Jericho. Van waaruit je dan weer optrekt naar Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem daal je dan weer af naar Jericho. Dat kan je ook niet missen. Want dat kun je, kun je op een autopad doen, hè. Van Jeruzalem naar Jericho. Hoef je geen stap te verzetten. Je gaat gewoon in zo'n zeepkistenkarretje zitten. Of in zo'n notendopje. Je maakt er twee wieltjes aan. En dan zeg je, mijn fiets is klaar. Nou rijd ik van de heuvel af. Zonder het minst gevaar naar Jericho. Zo, hè. Staat niet meer in de bundel. Maar. Zo toog Abraham af naar Egypte. Dan moet je eigenlijk niet wezen op zo'n lage plaats. Maar goed. Om daar als vreemdeling te verkeren, met de klemtoon weet u nog, om daar als vreemdeling te verkeren. Want waar hij ook was, hij verkeerde als vreemdeling. En dan maakt het eigenlijk ook niet meer zoveel uit waar. Zolang je maar die vreemdeling blijft. Hè? Om daar als vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai zijn huisvrouw, ziet toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht, was hem niet ontgaan in al die jaren. En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, ze zullen zij zeggen, dat is zijn huisvrouw en ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Soms denk ik, dat zal ook wel Adat geweest zijn. Gewoon terecht, een beetje veel. Sommige mensen houden een vreemde mores op na. Maar goed. Zie toch, of zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel gaat om u en mijn ziel, om uwentwil leven. En de geschiedenis als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen. Ik dacht dan, wat blijven die kamelen? Want als je een beetje aardige vrouw hebt, dan kun je daar redelijk goedkoop vanaf komen, zal ik maar zeggen. Nou, redelijk winstgevend, inruilen voor enige kamelen. In Petra in ieder geval. De Bedouinen, ze bieden je zo een stelletje kamelen. Maar goed. Dus nu nog zo dus, hè. maar vooruit. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen. Je bent in Egypte, je bent bij Farao en wat kom je tegen? Plagen. Later wat uitgebreider in Exodus, maar hier vind je die dingen dus al. Hè? En eigenlijk is het hetzelfde verhaal. Kom er zo op terug. De Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abram en zeide, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Dat wil zeggen, hij had op een of andere wijze begrepen, dan wel, het was hem geopenbaard hoe het in elkaar stak. En waar het van kwam, dat die plagen over hem en zijn huis kwamen. En hij zei, waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, ze is mijn zuster, zodat ik haar mij tot vrouw zoude genomen hebben? En nu zie, daar is uw huisvrouw, wegwezen. En neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem. En zij geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. En het vreemde van het verhaal is eigenlijk dat wij in hoofdstuk 20 hetzelfde verhaal vinden met andere namen. Want daar staat vanaf vers 1, en Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden en woonde tussen Kades en tussen Sur. En hij verkeerde dus als vreemdeling te Gerar. En Abraham, als nu Abraham van Sara zijn huisvrouw gezegd had, ze is mijn zuster, zo zond Abimelech de koning van Gerar en nam Sara weg. Het verhaal wordt wel kort, zo. Maar dat komt omdat we het al een keer gehad hebben, maar nu in iets andere omstandigheid. Iets minder ver naar het zuiden, om zo te zeggen. Want ik weet niet of het er in dit hoofdstuk bij staat, geloof het niet. Maar het is ook niet het laatste verhaal, want het komt nog een keer voorbij. En dan heet dat Gerar, of dan heet die koning Abimelech, de koning van Gerar, die heet daar de koning der Filistijnen. En wordt dit het land der Filistijnen genoemd. Dat is waarschijnlijk aanval naar letteren, heet dat. Ook prematuur dus, omdat de Filistijnen zelf pas later eigenlijk in dit gebied woonden. Maar ja, met terugwerkende kracht wordt het aangeduid als het land van de Filistijnen. Ze wonen daar, dus zijn het Filistijnen. En daar gaat het maar om, hè. En de koning heet Abimelech. Dat blijft ook zo, ook in latere tijd. We zullen het zien. Maar het is hetzelfde verhaal. De kwestie van Abrahams vrouw, die doorgaat voor zijn zuster. En dus wordt de zuster gekidnapt en komt terecht in de harem van de koning. Eerst in die van de farao in Egypte. En nu iets minder zuidelijk in de harem van Abimelech, de koning van Gera, der Filistijnen, om zo te zeggen. En dan staat er vers 3, maar God kwam tot Abimelech in een droom des nachts en hij zei tot hem, zie, gij zijt dood. Om der vrouwen wil die gij weggenomen hebt, want zij is met een man getrouwd. Met terugwerkende kracht denk ik dan, misschien heeft Farao ook wel zo'n droom gehad, al staat het er niet bij, in Genesis 12. Maar dan lees je ineens dat de man precies weet hoe het in elkaar steekt. Dus ja, misschien was dat ook zo. En in tweede instantie denk ik, nou ja, een beetje Farao in Egypte droomt. Maar ja, dat weten we pas uit Exodus natuurlijk. Toch? Dus zoiets zal het wel geweest zijn. Nou ja, enzovoort. Geef die man zijn huisvrouw terug, vers 7. Want die man is een profeet. De enige keer dat het bestaat, geloof ik, Abraham wordt aangeduid als profeet in Genesis 20, vers 7. En dan wordt er weer omslachtig gezegd, waarom heb je gezegd, het is je zuster, en dan komt dat weer voorbij. Ze is waarlijk mijn zuster, ze is mijn vaders dochter, vers 12, maar niet mijn moederdochter, en ze is mij ter vrouw geworden. En zo verder. Kortom, Sara komt weer terug. Bij Abraham is nu al twee keer bij ergens in een harem opgenomen geweest. Eén keer in Egypte en één keer in het land der Filistijnen. En dat is nog niet het eind van het verhaal, want daarna komen we in een volgende generatie terecht in Genesis 26. Zijn wij bij Isaac, de zoon van Abraham en Sarah. En dat hoofdstuk begint met: en er was honger in dat land. En dan zeg ik dan weer: maak het verhaal zelf af. Enzovoorts, want nou weet je dat langzamerhand wel, hè. Er was honger in dat land, dus wat gebeurt er? De familie vertrekt naar Egypte. Zoals later de hele familie met 75 man alles bij elkaar in Egypte terecht zou komen. Maar niettemin daaruit verlost zou worden via een droom van Farao en via plagen over het huis van de Farao en over heel Egypte. En zo verder. Het herhaalt zich. Het is een systeem, het is een structuur, het is een motief dat zich herhaalt. Dat heb je in de muziek, hè? Figuren, bepaalde opvolging van noten. Het herhaalt zich, soms op hetzelfde niveau, soms een terts of een kwint hoger of eronder of wat het maar was. Maar het herhaalt zich. En als je fuga's kent, kent u fuga's? Fuga. Dan herhaalt het zich ook, maar dan achterstevoren. Ik weet niet wie er zoiets zots heeft uitgevonden, maar fuga's is een zot ding. Men schrijft één melodie en speelt hem dan zo uit en een keer ondersteboven en een keer achterstevoren en dat allemaal door elkaar. Tegenwoordig is het makkelijk om een fuga te schrijven. Je schrijft het gewoon in capella, in een muzieknotatieprogramma zal ik maar zeggen, of wat dan ook meer. Je programmeert het in een computer en dan keer je hem om en je zet de kwint hoger en je daar achterstevoren en dan laat je hem tegelijkertijd afspelen. En dan heb je iets kunstzinnigs gedaan. En het is een klassieke methode, dus je mag er niks lelijks van zeggen. Maar het is de belachelijke, laat ik zeggen, de karikaturale vorm van een beetje fatsoenlijke muziek. Er zit een figuur in. Ben je ook al op reis naar die hemel? En dan gaat hij naar beneden. Weer een keer. En dan blijf je hoog hangen. Het is zo makkelijk doen als wat. Dus je een paar noten hebt, weet je hoe de rest gaat. Ben je niks serieus? Daarom zingt het zo makkelijk en daarom leer je het zomaar in één keer. Je herkent de motiefjes die erin zitten. In de Bijbel is dat ook zo. Het komt steeds terug. Hetzelfde verhaal. Andere namen. Soms ook andere zelfstandige naamwoorden bedoel ik maar. Hè? Maar het verhaaltje is hetzelfde zoals dat verhaaltje over dat eerste geboorterecht. En dat dan verwisseld wordt enzovoorts. En het verhaaltje van en zijn huisvrouw was onvruchtbaar enzovoorts. En de Heere opende haar baarmoeder en dat stukje dingen weet u ook. Dat komt allemaal steeds terug. Of iemand wordt door de Heer gezegend en de volgende dag is hij dat vergeten. Toch? En als het met Israël niet goed gaat, komt het of terecht, sinds de aartsvaders, komt het of terecht in Egypte. Of als het een keer een natie geworden is, als het niet goed gaat, komt het terug in Mesopotamië. Daar kwam het vandaan als volk van God. En als het zich diskwalificeert als volk van God, dan komt er weer, wie er maar aan de macht is in Mesopotamië, die komt naar het land Canaan en onderwerpt de boeren en neemt het volk mee. Zo gaan die dingen. Dat zijn vaste patronen die zich herhalen. En zo zijn er veel meer. Ik zal u zo laten zien dat het hier ook zich herhaalt met totaal andere woorden. Maar eerst nog even Genesis 26. Isaac de Gerar was honger in dat land. Behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Staat uitdrukkelijk bij dat het toch hetzelfde verhaal is. Maar een andere geschiedenis. En dat er niet een misverstand is waarbij de geschiedenis over Abraham en Sarah alsnog beschreven wordt alsof het de geschiedenis is van Isaac en Rebecca. Nee, het zijn twee aparte geschiedenissen, maar het is toch hetzelfde. Heb u dat? Ja. Goed. De geschiedenis herhaalt zich. Maar ja, wie zei dat ook alweer? L'histoire se répète. Ja. Daarom toog Isaac tot Abimelech, waaruit je maar ziet dat het gewoon een titel is. Hè? Je bent een generatie verder, ruim, en de koning heet nog steeds Abimelech. zal wel weer een zoon, in ieder geval de opvolger geweest zijn van de voorgaande. Want ja, de koning in Egypte heet nou eenmaal Farao. En de koning daar onder die Filistijnen, althans in Gerar, heet Abimelech. Waarom ook niet, want de naam betekent gewoon mijn vader is koning. Waarmee gezegd wordt, en dus ben ik het ook, want ik ben zijn erfgenaam. En daarom ben ik koning. En die krijgt dan weer een zoon en die heet dan weer Abimelech. Nou ja, Abimelech, de koning der Filistijnen. Kijk, hier heet het Filistijnen. Of dat later ingevoegd is of niet, dat weet ik niet, maar dat doet er ook niet toe. Gerar komen we namelijk niet tegen als een van de 5 steden der Filistijnen. Dus er is intussen toch wat veranderd. Maar het gaat er maar om dat het dat land is. En u weet waar dat land der Filistijnen ligt. Je komt erdoor als je van Kanaan, van Judea, van mijn part, naar Egypte gaat. En je komt er ook door als je van Egypte naar Kanaan gaat. Behalve dan dat de Heer tegen Mozes zei, nee. Jullie gaan niet door de weg der Filistijnen. Dat is gewoon die kustroute, weten we, kort door de bocht. Noorden van Egypte tegen de Middellandse Zee en dan de kustlijn ongeveer volgend. En dan kom je in het land van de Filistijnen. Toen zei de Heer, nee, niet door het land van de Filistijnen. Wil ik niet mee te maken hebben, zegt de Heer. Je trekt er maar omheen. Ga maar rechtsaf naar het land dat ik u wijzen zal. Maar het vervelende was dat ze de kaart kenden. En wisten dat de weg dood zou lopen op de Golf van Aqaba. Op de Schelzee. De Rode Zee. Ik heb het ooit nagekeken in alle handboeken die ik heb. En ik verzeker u, dat zijn er nog wel een paar. En daar staat altijd in, de Schelfzee uit de Bijbel is altijd de golf van Aqaba. Behalve bij de uittocht uit Egypte. En dan branden alle belletjes en dan rinkelen alle lampjes, zeg ik altijd. Hè? Dan weet je dus dat je in het ootje genomen wordt. De nette uitdrukking was dat dan. Hè? Het is altijd de golf van Aqaba. Dat maakt deel uit van de Rode Zee. En de vertaling met Schelfzee is een misverstand. Dat kun je via Hebreeuwse handboeken vinden. Want wat vertaald is met schelf in de zin van riet. Dat is een misverstand. Het gaat om wier. Zeewier. En je vindt ook inderdaad geen riet langs de Golf van Aqaba. Of langs de Rode Zee. Maar wier vind je er wel. En we weten het zeker, omdat in de Bijbel staat, ik geloof in de psalmen, het kan ook in Jona geweest zijn trouwens, over degene die omvat wordt door de wateren en de banden desnoods omknelden mij, dan gaat het over wier. Dat is datzelfde woord dat dan gebruikt wordt, wat om zijn handen en voeten is, waardoor hij de persoon in kwestie verdrinkt. Naar de gronden der bergen, weet u wel, wordt in nogal wat psalmen beschreven. En dat is die banden, dat is zeewier. Dat staat dan ook inderdaad in de commentaren. Maar ja, ze vergeten dat de Schelfzee dus een wierzee is. En dat het met riet niks te maken heeft. Dat kan ook moeilijk, want de Schelfzee, de zogenaamde Schelfzee, is te diep dan dat de riet aan de kant zal groeien. Maar ja, als die zee zo diep is, dan kan je daar toch niet doorheen trekken met droge voeten. En het antwoord is ja, dat kan wel. En dat is een wonder. Dat is het wonder wat God gedaan heeft. Hè? Maar goed, dimmer weer terzijde. De weg van Egypte naar Kanaan loopt via de Filistijnen en andersom. En daar straks bij Abraham waren we eerst van Kanaan naar Egypte. En toen was er het gedoe met die vrouw die hem kwijtraakte, zal ik dan maar zeggen. En daarna nog een keer het verhaal, maar toen ging hij niet zo ver, kwam hij niet verder dan het land van de Filistijnen. En dan haalt de geschiedenis zich, en dan ben je een generatie verder, en dan haalt Isaac hetzelfde over op, gaat naar Gerar, hetzelfde naam, Abimelech, hetzelfde naam, raakt zijn vrouw daar kwijt aan Abimelech, enzovoort, en dan grijpt de Heer weer in, enzovoort. Trouwens, Isaac zegt ook, geloof ik, het is mijn zuster. En het was niet eens zuster of halfzuster ook maar. En dit weet iedereen, het was een volle nicht. Waaruit ik dan maar concludeer dat als Abraham zegt over Sarah, het is mijn zuster, dan kan dat dus ook betekenen, het is mijn volle nicht. En dat was het ook. Heb je die nog? Goed. Verder ga ik er niet op in. Maar Isaac gaat naar Gerar. Maar de, gaat naar het zuiden. Daarom toog, vers 1. Toen toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. En de Heere verscheen aan hem. Dit is een variant. De Heere verscheen aan Isaac en zeide: trek niet af naar Egypte. Dat was wel die kant op. Maar trek niet af naar Egypte. Daar heb je dat woord. Dat trekken op. Uit Egypte en aftrekken naar Egypte. Trek niet af naar Egypte. Woon in het land dat ik u aanzeggen zal. Woon als vreemdeling in dat land. En ik zal met u zijn. Ik zal u zegenen. Want in uw zaad zal ik al deze landen geven. Soms denk ik, ja, zodra een keer gezegd wordt door de Heer. Ik zal met u zijn. Dan zegt hij automatisch al die andere dingen ook. Ik zal u zegenen. Ik zal u tot volken stellen. Ik zal u dit land geven. Komt vanzelf mee. Op de duur ben je geneigd het over te slaan. Zo vaak staat het. Dan denk je, oh ja, dat ken ik allemaal al. En dat heeft een functie natuurlijk. Hè? Om het bij ons erin te hameren. Dit zijn de beloften. En bij die aartsvaders natuurlijk ook. Maar het is beschreven voor ons. Dus ja, om het er bij ons in te hameren. Dit zijn de beloften Gods. En ze zullen wis en waarachtig vervuld worden door de Heer zelf. De Heer zegt, ik zal dat doen. En ik zal de eed bevestigen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Waarmee maar gezegd wordt dat het heus om diezelfde dingen gaat. Niet voor nog eens een keer, maar gewoon het is hetzelfde ding. En het wordt vererfd. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Ik zal je zaad vermenigvuldigen enzovoort. En waarom? Vers 5. Omdat Abraham mijn stem gehoorzaam geweest is en heeft onderhouden mijn bevel, mijn geboden, mijn inzetting en mijn wetten. Dat wil zeggen, het is onvoorwaardelijk. God beloofde dit. Nadat en omdat Abraham gelovig was. En zijn geloof niet alleen beleden, maar ook bewezen heeft in de praktijk. En dus zegt hij, en ik zal dit dus doen. Voorts onconditioneel. Alzo woonde Isaac de Gerar. Dat was dus het land dat de Heer hem wees. Voorlopig, gedurende een bepaalde tijd. En als de mannen van die plaats van hem vraagden naar zijn huisvrouw, zei hij, zij is mijn zuster, want hij vreesde te zeggen, mijn huisvrouw, opdat mij misschien, zeide hij, de mannen deze plaats niet doden om Rebecca, want ze was schoon van aangezicht. Ja, dat betekent niet alleen van aangezicht, maar van heel de buitenkant, hè? Zoals dat heet met alles drop en draan. Want dat is aangezicht, dat is waar je tegenaan kijkt namelijk. Vroeger heette zo'n aanzichtkaart. Gebruiken ze dat woord nog? Aanzichtkaart. Als die een beetje ouder is, heet het inderdaad een aangezichtkaart. En dan zie je een landschap. Het is niet maar ogen, neus en mond. Het is waar je tegenaan kijkt. Het aangezicht Gods is dus ook de buitenkant van God. Zijn uiterlijke vorm. En die uiterlijke vorm wordt ook aangeduid als met buitenste delen. In de vertaling wordt het dan achterste delen. Dat is wat Mozes zag. De buitenkant der Godheid. Niemand heeft ooit God gezien. Maar wel de buitenkant daarvan. En die wordt genoemd de Zoon. In het Nieuwe Testament. In het Oude Testament heet die buitenkant van God, die uiterlijke vorm, Jehovah. Goed. Laat hem maar weer los. Maar dan komt hetzelfde verhaal. Geschied als ze lange tijd daar geweest was. Toen Rebecca inderdaad gekidnapt was, zal ik maar zeggen. Het geschied als ze lange tijd daar geweest was, dat Abimelech, de koning der Filistijnen, ten venster uitkeek. Hij keek tot het venster uit. Sommige delen van Nederland is dat volkomen correct Nederlands. Hij keek tot het venster uit. En hij zag dat ziet Isaac was jokkende met Rebecca, zijn huisvrouw. En dat jokkende, de oude betekenis is, dat kun je via het Engels terugvinden, to joke. Gekheid maken. Dollen van mijn part, zoiets. En wat je daaronder verstaan moet in dit geval, Dat was niet wat ik mal die pensen, zeggen de Fransen. Nou ja, doe maar. Toen riep Abimelech Isaac en zei: voor waar zie zij is uw huisvrouw? Hoe heb je dan gezegd, ze is mijn zuster? Nou ja, zo gaat het dan doen. En dan vers 11. En Abimelech gebood het ganse volk, zeggende: zo wie deze man of zijn huisvrouw aanroert, zal voorzeker gedood worden. En vervolgens bleek Isaac in datzelfde jaar 100 maten vrucht te hebben, oogst te hebben, wat het maar was. Ik denk gewoon 100%. Het was erg vruchtbaar en de man werd groot. Ja, hij werd doorgaans groter, totdat hij zeer groot geworden was. En hij had bezitting van schapen en bezitting der runderen, een groot gezin, zodat hem de Filistijnen benijden enzovoort. En dan komt het verhaal over die putten, maar we hebben het gisteren al even over gehad, dus dat doe ik nou niet meer. U leest het maar eens. Maar waar het me om gaat, is dat een en dezelfde story herhaalt zich, namelijk de aardvader, de van God verkoren, de drager van de beloften, de drager van de beloften aangaande het nieuwe verbond, de messiaanse dingen, messiaanse zegeningen, zal ik maar zeggen. De drager daarvan komt terecht in Egypte en raakt daar zijn vrouw kwijt. Tijdelijk. Maar niet echt. Hij krijgt dat terug. En dan herhaalt het zich. Abraham trekt de drager van de belofte gods, komt terecht in der Filistijnenland. Dat is niet zo ver weg als Egypte. En daar gebeurt hetzelfde. En mocht het ons ontgaan zijn, krijgen we het nog een keer. Bij Isaac, hetzelfde verhaal. Zodat je toch langzaam je moet afvragen, wat betekent dat allemaal? Nou ja, ik beloof u dat we nog het een en ander uit het Nieuwe Testament zullen aanhalen, waar verwezen wordt naar Abraham. Dus ik vertel het u nu gewoon, en u hebt de rest van de dag, denk ik, om dat eens na te zoeken, om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Dus ik vertel het maar gewoon. In deze geschiedenis heb je dus achter Abraham en zijn familie nog twee fasen, nog twee verdiepingen, hoe zeg je zoiets? Nog zitten twee lagen achter. De dichtstbijzijnde is die van de Filistijnen, Gerar, Abimelech. En daarachter zit er nog een, en dat is Egypte. Maar ik had ook kunnen zeggen, maar ik wou het even wat langzamer doen. Achter Abraham en zijn familie zitten nog twee verdiepingen. De eerste die daarachter zit, achter Abraham, is Nahor. De familie in Haran. Padan Aram, of hoe het maar heten mag. En er zit er nog één achter. En dat is Haran, die van die oudste broer. Maar die was dood. En toch ook weer niet. Heb je nog? Probeer meerdere lijnen tegelijk uit te zetten. Ik weet dat het lastig is, maar ik moet toch wat. Nou, en die drie achter elkaar, ja, dat kom je de hele Bijbel door, kom je dat natuurlijk tegen, ook in de latere geschiedenis van Israël. Israël in Egypte, maar daar hoort het niet. In Egypte gaat trouwens ook inderdaad iedereen dood, net als bij Haran, zal ik maar zeggen, in der Chaldeeën. Daar blijft niks van over. Nou ja, een volgende generatie. Van Haran bleef over Jiska, bijgenaamd Sarah. Jiska en, of Sarah en Milka. Toch? En Lot, niet te vergeten. Maar officieel, Haran, dat houdt op. Die was al overleden. En daarna heb je de andere lijn van Nahor. En dan ben je bij Abraham. Bij de geschiedenis van Israël heb je de achtergrond van Egypte. Daar gaat inderdaad iedereen dood. Allereerst geborenen gaan dood. En dat betekent eigenlijk, daar staat het ook bij de tiende plaag. Allereerst geborenen uit Egypte gaan allemaal dood. Dat betekent einde aan het erfrecht. De lijn sterft uit. Dat is wat het betekent. letterlijk vinden ze wel iemand anders die dan weer de plaats. Nou, dat was trouwens, dat kan ik je ook wel even vertellen als u. Ik ben toch wakker nog? Kan ik je ook wel even vertellen. Bij de uittocht uit Egypte werden alle eerstgeborenen der Egyptenaren gedood, inclusief die van Farao, onder de tiende plaag. Het bleek de ondergang te zijn van wat bekend staat als het Middenrijk. Je hebt in Egypte officieel in de geschiedenisboeken het Oude Rijk, het Middenrijk en het Nieuwe Rijk. Dit was de ondergang van wat bekend staat als het Middenrijk. Trek dus niks van de jaartallen aan die in de boeken staan, want dat is allemaal flauwekul. Heeft iemand in elkaar gestoken? Iemand die moest promoveren, sorry. Maar goed, sorry aan de academici onder u. Maar goed, allemaal dood. En als u nou denkt, nou ja, er moet wel iemand anders geweest zijn die het heeft overgenomen, moet ik u zeggen nee, want in werkelijkheid het hele Rijk ging ten onder. En Israël trok eruit. Onderweg kwamen ze de lui tegen die de macht in Egypte gingen overnemen. Dat waren de Amalekieten. Hebben jullie? Kunnen jullie je voorstellen? Hebben jullie de kaarten bij hoe dat daar gaat? Je trekt Egypte uit, dat is maar een smalle doorgang noordelijk van eerste golf van Suez en daarna die van Aqaba overigens. Het is maar een smalle lijn, dus ja, en als er een heel volk voorbij komt, dan kan je niet missen, dan kom je elkaar tegen. Dus Israël trekt uit Egypte, laat Egypte achter. Egypte is naar de Galamiezen, want Filistijnen kan ik niet zeggen, Galamiezen kan ik zeggen, ik weet toch niet wat de Galamiezen is. Het is jaren geleden dat ik er een tegen ben gekomen, maar dat ben ik vergeten. Ratsmodee kan trouwens ook. Dat is een ander woord voor galamiezen, dat begrijpt u. Maar goed. Dus ze trokken er. En dan staat er laconiek in Exodus. En toen kwam Amalek. Daar hebben ze dan de hele dag tegen gevochten. Maar ook niet langer dan dat. En toen zijn ze doorgetrokken. De Israëlieten naar naar het oosten, Egypte uit zal ik maar zeggen, de Amalekieten Egypte in. En die hebben daar voor vele generaties de macht in de handen gehad. En we kennen ze als de Hyksos. De Amalekieten. Met dank aan Velikovsky. Die weliswaar een heleboel onzin geschreven heeft, zoals alle schrijvers doen. Ik bedoel er niks lelijks mee te zeggen. Maar dit verhaal klopt perfect. Uittocht uit Egypte, de macht in Egypte overgenomen door de Amalekieten. Vandaar dat je in de dagen van de Richteren, de komende paar honderd jaar, niks hoort in de Bijbel over Egypte. Wel over Amalekieten. Hebben die nog? En dat veranderde pas in de dagen van Saul. Toen werden de Amalekieten uit Egypte uitgedreven, de Hyksos dus. Er zijn aardige romans over geschreven trouwens. Over die geschiedenis. En dan kom je ineens tegen in de dagen van Saul en David over die Egyptenaren, Amalekieten en een Egyptisch man die ontkomen was en wat het maar was allemaal. En dan, maar dat is dus na de dagen van de Richteren. Vandaar dat in de dagen van de Richteren alles in Egypte rustig was. Geschiedenis klopt echt wel hoor. Maar wat ik ga proberen te zeggen is dit. Ja, je hebt dus op twee manieren achter Abraham en zijn familie, heb je op twee manieren een perspectief. Er zitten twee lijnen achter. De ene manier, er zit achter de Filistijnen en nog verder weg de Egyptenaren. En op de andere manier, er zit achter de lijn van Nahor en nog verder weg die van Haran. En men moest eerst verlost worden uit Haran, uit Ur, der Galdeeën. Haran sterft in der Galdeeën en de familie trekt eruit en Egypte sterft enzovoort en men trekt daaruit. Dat is het eigenlijk. Dat is allebei de uitbeelding van de oude schepping, de oude mens. Heb je dat? Goed, en dan ga ik weer een zijlijn op om het te beargumenteren, enigszins. Nou, dat niet eens. Die moeite neem ik niet eens. Ik neem moeite om het te illustreren. Want Israël is of afkomstig oorspronkelijk uit Mesopotamië, uit Ur der Galdeeën, uit Syrië, der Galdeeënland, of het is afkomstig uit Egypte. Bij de uittocht uit Egypte. Welke draad je maar oppakt. Het is allebei waar. En mocht u mij dat nou vragen, ik neem maar even een paar hele lange praten zo. Mocht u mij dat nou vragen, dan zou ik u zeggen dat ik, laat ik zeggen, het sterke vermoeden heb dat Egypte, de locatie als zodanig, het land als zodanig, al een belangrijke plaats was, een belangrijke rol speelde in de wereld van voor Adam. Dat wil zeggen voor de nederwerping der wereld. De oude schepping. Ik geloof ook, en ik ben niet de enige, zal ik maar zeggen, dat misschien de piramiden, maar in elk geval, dat is twijfelachtig namelijk, maar in elk geval de beroemde Sphinx bij de grote piramiden van Gizeh, dat die stand, men zegt, van voor de ijstijd, voor de laatste ijstijd. Wat men zegt is dus gewoon de stand van voor de laatste vloed. Of van voor de grote vloed, over heel de aarde eigenlijk. En dat is op basis van archeologisch, maar eigenlijk geologisch onderzoek. Maar ik denk dat Egypte de oude schepping vertegenwoordigt en dat het geïllustreerd wordt, althans in klassieke tijd, doordat het land elk jaar weer onder water loopt en elk jaar dan weer uit het water tevoorschijn komt. Omdat het een beeld is van die oude wereld die door water vergaan is, 2 Petrus 3 bijvoorbeeld. Genesis 1 vers 2 mag ook hoor. Maar de oude, of een of andere psalm, wat je maar wil. Het is door water vergaan en het is daaruit opgerezen weer. Dat heeft God gedaan. En dat is Egypte. En dat alle dingen uit, of vele dingen dan uit Egypte afkomstig lijken te zijn, dat is omdat vele dingen afkomstig zijn van die oude wereld die vroeger was. Dat is het. En die monumenten daar in Egypte herinneren daaraan. In elk geval de Sphinx. Hoe dat zit, dat vertel ik u verder niet. Maar ik heb de stellige indruk dat precies hetzelfde waar is voor Mesopotamië met zijn rivieren. Het is hetzelfde plaatje. Heb u wel eens een kaart gezien van Egypte? Waarop bijvoorbeeld ook grondsoorten en dat soort dingen worden aangegeven. Dan zie je honderden kilometers lange strook van die ene rivier. De mystieke rivier de Nijl, waarvan men heeft jaren gezocht naar de bronnen van de Nijl. Daar hebben mensen hun leven voor gegeven om de bronnen van de Nijl te vinden. Ik vind, dat is symboliek. Dat is allemaal symboliek in onze geschiedenis. Waar komt dat vandaan? Het verhaal is, nee, het komt uit die oude wereld. En dus je weet niet waar het vandaan komt, het is een beetje bedekt, verborgen enzovoorts. We zijn maar door het oerwoud kappen, weet je wel, en op zoek naar de bronnen van de Nijl. Hè? Stanley Livingstone en wie het allemaal maar waren, die jongens uit de 19e eeuw. Het is mystiek, waar komt dat en waar komt dat water vandaan? Want het regent daar niet. Waar komt het water vandaan? Toch loopt die rivier over, waar komt het vandaan? Enzovoorts. Er is heel wat moeite gekost om enigszins te achterhalen hoe dat zit. Maar het is één lange strook op de kaart, van zuid naar noord. En links en rechts is er wat groen, omdat daar het water van de Nijl komt. En de rest is volstrekte woestijn. En Mesopotamië, het tweestromenland, is eigenlijk net zo. Want daar vanuit het noorden, vanuit Syrië zal ik maar zeggen, of hoe noem je dat daar? Vanuit het noorden stromen dan die beide rivieren, de bergen af. Vanaf de Caucasus en hoe heet het andere ook alweer. Maar goed, dan stromen die rivieren, die stromen min of meer parallel. Nou ja, het is niet net een spoorweg met twee rails, maar het zijn toch min of meer, het zijn twee rivieren die lopen dan naar het zuidoosten, totdat ze honderden kilometers, misschien duizend, dat weet ik niet, misschien wel meer, want ze kronkelen erg, terechtkomen in de, nou tegenwoordig lopen ze samen, maar vroeger apart lopen, komen ze uit in de Perzische Golf. En daaromheen, tussen die rivieren en links en rechts ervan, is het dan nog een beetje groen. Daar kun je wonen, daar kun je wat verbouwen. Dat is vruchtbare grond, dat is kleigrond, zal ik maar zeggen. Maar westelijk en oostelijk ervan is allemaal woestijn. Het is precies hetzelfde verhaal. Ze moeten daar leven van het water van die rivieren. Heb je dat? En in beide landen bouwen ze dus met bakstenen. En of je nou voorraadschuren bouwt van tichelen in Egypte, of je bouwt een toren van tichelen in Babel, het beeld hetzelfde uit. Want u weet dat de tegel, de baksteen, gebakken van klei, is uitgevonden in Babel, dat is beschreven in Genesis 11. Hij zei Eureka, oh nee, hij zei kom aan. Maar aan een of andere wetenschappelijke uitdrukking. Dus hè, Eureka, kom aan. Ik heb een uitvinding gedaan, ik heb het gevonden, kom aan. Laat ons stichelen strijken en wel doorbranden en dan bouwen wij een huis. Nou ja, we blijven doorbouwen, een toren. Heb je dat nog? Dat was in Babel. En de Heer maakte er een eind aan. En in Egypte, Israël is Egypte, komt daar in slavernij terecht. Dat is tamelijk vanzelfsprekend, want in de oude wereld kom je nou eenmaal in slavernij terecht. De oude wereld is onder de slavernij van zonde, wet en dood. Was ik te snel? Dat weet je toch allemaal? Inmiddels hoop ik. De wereld is een slavernij. Hoezo vrije volken? Hoezo vrije mensen? Hoezo liberté? Ruben? Ik heb het over de Fransen. Maar goed. Hoezo liberté? Dat kun je wel bedenken, maar het bestaat niet. Want men is een slaaf. Men moet hard werken om het een en ander in stand te houden. Dat proberen wij nou alsnog de Grieken te vertellen. Maar dat gaat niet lukken meer. We zijn al te laat. Als je welvaart wil hebben, vroeg met pensioen wil, moet je hard werken in je leven lang, wat maar kort is, dus sparen, anders ga je het niet redden. Of je moet het iemand onder druk zetten, chanteren en afzetten, een maffiamethode gebruiken. En als je dat op politiek, op regeringsniveau doet, dan heet het gewoon politiek, dat is... Dat mag allemaal, hè. Als je dat op laag niveau doet, dan is het misdadig, crimineel. Niet werken, maar lezen van wat je aan de afzet. Toch? Je moet er nooit te veel over nadenken, want daar word je chagrijnig van. Nee, maar ik leg het maar uit om te zeggen, je bent in de wereld een slaaf. Je moet dit, je moet dat en zo gaat het dan. En dat moet gewoon van de natuur. Je moet jezelf in leven zien te houden. Dat is de strijd om het bestaan. En in de samenleving waarvan je deel uitmaakt, want anders heb je ook geen leven. In de samenleving waar je van een deel uitmaakt, heb je zoals je verantwoordelijkheden en verplichtingen enzovoort. En het loopt uiteindelijk allemaal op niets uit. Dat is dat slavensysteem. En tichelen strijken, dat is beschaving maken. Het is zelfs letterlijk schaven, weet u wel. Men gooit een bakje vol met klei, dat wordt aangevoerd door de rivier. In Egypte of in Babel, dat maakt niks uit. Het is precies hetzelfde. Je strijkt het af en dat moet mooi glad worden. Het egaliseren heet het ook. Maar het heet natuurlijk ook gewoon schaven. Het is beschaving. Het is ook vorming, bildung met het fraaie Duitse woord. En dat is wat het is. En eigenlijk is het gewoon religie. Je vertelt de mens hoe die leven moet. En je maakt van die mens een mooie gladgestreken steen. En het woord daarvoor is ook inderdaad Laban. Sorry, maar het is Laban, het is namelijk hetzij wit maken of glad maken, maar het is hetzelfde. En het staat voor religie. En daardoor wordt de wereld gekenmerkt. En religie betekent trouwens binden. Het betekent zelfs bij herhaling binden. Re, opnieuw, ligaren, binden. Dat is wat religie is. Is bindend. Dus als je ligt gekneld in banden, dan kan het zijn banden des doods. Maar het kan ook zijn de banden van de religie. Voor alles wat de mens wordt opgelegd en wat hij zou moeten zijn. Heb je dat nog? Soms kan het u wel uitleggen, maar het neemt te veel tijd. Maar soms heb ik de indruk dat de overheid zich meester gemaakt heeft. Ik bedoel het niet lelijk, maar het is gebeurd. De overheid heeft zich meester gemaakt van het onderwijs. Maar het doel daarvan is echt wel geweest om het volk als zodanig, de mensen individueel te bilden, glad te strijken, te vormen. Want dat moet wel, want anders komt er van de democratie niks terecht. En voordat de democratie werd ingevoerd, heeft de overheid zich eerst meester gemaakt van het onderwijs. Ik bekijk het nu van een andere kant dan gebruikelijk. De gebruikelijke kant is, het onderwijs was een waardeloos systeem. Elke boerenknecht die meer aan het werk kon komen. Nee, dat is historisch. Die meldde zich als onderwijzer. En de, Die trad dan op als leraar. Dat is echt zo geweest. Het was zo'n chaos. Toen heeft de overheid dat geregeld. Maar wat erachter zat was inderdaad, we moeten democratie hebben. Het volk moet stemrecht gaan krijgen. Maar eerst moeten ze weten waar het allemaal over gaat. Ze moeten eerst onderwezen worden. En daarom zijn het vooral de democraten die zich druk maken over het onderwijs. Heb je dat nog? Het leidt ook tot niks. Overigens. Heel die democratie ook niet, want dan laat je die Grieken stemmen en die zeggen, nee, wij willen niet bij Europa. Ja, nee, dat was nou niet de bedoeling. Dus nou moeten ze het weer opnieuw sterker nog, we hadden dat in Nederland ook een keer zoiets. Dat ging ook daarover en het resultaat was eigenlijk dat het Nederlandse volk gezegd had, wij willen die euro niet. En die Europese grondwet, wij willen het niet. En toen zeiden al die ministers en al die lui die de heft in handen hebben in Nederland, die zeiden, we hebben het niet goed uitgelegd aan het volk. En dat roepen ze nu nog altijd, we gaan het nog een keer uitleggen. Nou, dat moet via het onderwijs, als het tenminste systematisch moet, en daarom moesten wij naar school. Soms denk ik dat ik dat als kind al in de gaten had, want ik heb altijd gedacht dat ik belazerd werd. Eerlijk waar, ik meen het. Maar dat even terzijde. Waar waren wij? Bij Tegelenstrijken, in Babel en Egypte. Dat is de wereld. Met enkele, dat is religie. Vandaar dat de Heer zei, en denk erom als je een altaar voor mij bouwt, dat je dat niet maakt van bakstenen. Van tegelen. Je gaat dat niet zelf maken. Je gebruikt natuurstenen. En als dat het niet is, dan maar gewoon zand, maar je gaat niet zelf stenen bakken. Heb je dat? Zoek het maar op, dat woord tichelen in die Bijbel. Kom je het vanzelf tegen. Nou, dus ik denk dat Babel, net als Egypte, ook letterlijk in die oude wereld een belangrijke functie vervulde. En dat niet voor niks is dat in het Tweestromenland ook daadwerkelijk de menselijke geschiedenis van Adam begint. Daar was die oude wereld opgehouden en daar komt nou een nieuwe, de tegenwoordige wereld. En daar gaat het mee verder. Ik ken trouwens nog zo'n plaats. Die ligt ook aan een rivier. En dat is zelfs de laagste plaats op aarde. Kijk, in Egypte loopt het af en toe onder, zodat het inderdaad blijkbaar erg laag is. In het Tweestromenland, in Mesopotamië, ik bedoelde niet de Betuwe, maar in het Tweestromenland, namelijk Mesopotamië. Gek, het Nederland werd ook het eerst bevolkt vanuit de Betuwe, Tweestromenland. Maar laat maar zitten. Maar in, net als in Mesopotamië, het loopt af en toe onder, door het water van de rivier, het ligt laag, maar de laagste plaats op aarde is Jericho. En Jericho wordt algemeen beschouwd als de oudste stad ter wereld. En u weet dat ik niet al te veel waarde hecht aan wat ons officieel verteld wordt uit wetenschappelijke kring. Maar ik weet wel dat ze met Jericho in de maag zitten. Omdat bij opgravingen vinden ze zoveel verschillende lagen uit zoveel verschillende tijdperken. Dat men geen kans ziet om ze in het bekende chronologisch schema te plaatsen. Het gaat te ver terug. En daarom kunnen ze alleen nog maar zeggen, het is kennelijk de oudste stad op aarde. Het is geen stad waarvan de geschiedenis zo ver teruggaat. Dan zeg ik, nou, dan weet ik wel hoe dat komt. En ik hoef niet te promoveren. Dus ja, en ik kan het dus ook rustig zo in één keer zeggen. Dat komt omdat de onderste lagen zijn uit die oude wereld. En dat men daarna de stad herbouwd heeft op de fundamenten van de voorgaande. En nou heb ik dat gezegd, en nou schiet me pas te binnen. Ja, maar dat vind je in de Bijbel ook, hè. Want als Israël in Kanaan komt, wat is het eerste wat ze innemen? Jericho. En er wordt meteen gezegd dat het niet de bedoeling is dat het ooit herbouwd zal worden. Ik zeg het nu met opzet, met eigen woorden. Een beetje subtiel en suggestief. Het was niet de bedoeling dat het ooit herbouwd zal worden. Maar binnen de kortste keren was het herbouwd, hoor. Toch wel. Had eigenlijk nooit mogen gebeuren. Dus als je daarna in Egypte komt, dan hebben ze daar een bron met giftig water. Deugt van geen kanten, weet u wel. En als je later in Jericho zei, toch hopelijk. Als je zei Egypte naar Jericho. Als je later in Jericho komt, hebben ze daar zo'n bron met giftig water, weet je wel. Deugt iets niet aan. En dan, meer vertel ik nou maar niet. En dan heb je, wat heb je nog meer in Jericho? Ja, daar is ook iedereen blind naar het schijnt of zo. Ik heb het niet bijgehouden en we weten ook niet precies. Maar er waren nogal wat blinden. Het zij als je de stad ingaat, het zij als je de stad uitgaat. Maar dan is iedereen is blind. Altijd lekker als je het niet precies weet, dan kun je dat zo in het algemeen zo zeggen. En daar hangt er nog hier en daar zo'n belastingambtenaar in de boom en zo. Dus een beetje een chaotische toestand. Zacchaeus, weet u wel misschien. Maar, nou ja, enzovoort. Daar is van alles mis. En je komt er voorbij als je naar Jeruzalem gaat. Blijkbaar in de Bijbel. En dan heb je nog lui die bestaan om Jeruzalem te verlaten. Maar dat loopt helemaal fout af. Ogenblikkelijk val je in de handen van rovershanden, moordenaarshanden, wat het maar was. Die heb je toch, hè? En dan moet je door een Samaritaan gered worden. En hoe de met Samaritans dat hebben gezegd. Dus je hebt nog een heleboel huiswerk nu in één keer. Of een combinatie tussen. En die was nog mee laatst ook. Nou maak ik hem nog moeilijker. Want het kan allemaal nog moeilijker. Het herhaalt zich allemaal, maar de weg van Jeruzalem naar Jericho. Geen wonder dat die man in rovershanden viel of in moordenaarshanden en dan voor dood langs de weg ligt. Want Jericho had er niet mogen zijn. Jericho is de dood. Jericho is die oude schepping die in ieder geval geoordeeld is. En ik bedoel nou niet in Genesis 1 vers 2 of wanneer het maar was. Maar de oude schepping die veroordeeld is geworden toen de Heer Jezus stierf van het kruis van Golgotha. Dat was een oordeel over de wereld. Uitgevoerd over degene die die hele wereld vertegenwoordigde. En van wie gezegd wordt dat hij de wereld gemaakt heeft. En die daarom ook zich verantwoordelijk kon stellen. Hij eiste de verantwoordelijkheid op. En onderging de consequenties. En daarom leert het Nieuwe Testament dat die oude wereld voor ons dood is. Dat de wereld voor ons gestorven is en wij der wereld. En dat het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden en wij zijn een nieuwe schepping. Die oude schepping is er niet meer. In Gods wet. Dat wil zeggen, volgens zijn recht. Want hij heeft er een oordeel over gebracht. Kortom, der Galdea Mesopotamië is er niet meer. En aan de andere kant, Egypte is er niet meer. En nog een keer, en Haran is er niet meer. God rekent er niet meer mee. En laat hem goed tot u doordringen. Dat is fundamenteel. Oude schepping is geoordeeld, is weg. Oude mens is weg. Dood en begraven, heet dat. En toch is hij er nog. Hij is nog steeds actief. Officieel niet. Niet in Egypte, niet in Ur, niet in Haran. Maar in de praktijk toch wel. Om bij die laatste te beginnen. Want Haran had dan toch die, in ieder geval die twee. Ik laat Lot gemakshalve even buiten beschouwing. Maar hij had dan toch twee dochters. Waarvan één was die Milka. En die trouwde met Nahor. En daarin, in het nageslacht van Nahor en Milka, leeft dus Haran nog steeds voort. En dus ook in de volgende generatie daaruit, Betuel. En daar, de volgende generatie ook, Laban. En Rebecca. En de volgende generatie ook. Lea en Rachel. En de volgende generatie ook. Alle zonen van Jacob. Heel Israël. Heb je dat nog? Er zit toch iets in van die oude wereld. Die mag dan dood en begraven zijn. Maar er is nog steeds iets wat daaruit voortkomt en een rol speelt. Eén fase naar voren. Niet meer in Haran, maar in Nahor. En nou hetzelfde verhaal nog een keer. Niet meer in Egypte. Dat is dood. Hele rijk is ondergegaan toen. En toch leeft het voort. In de Filistijnen. Een fase dichterbij. Want als je naar de Filistijnen land gaat, dan ben je aardig onderweg naar Egypte. En in Egypte is levensgevaarlijk, daar hoor je niet te zijn. Maar bij de Filistijnen hoor je ook niet te zijn. Dat weet u, want je hoort niet naar de Filistijnen te gaan. In het Nederlands kan je dat heerlijk zeggen zo. Hè. Ben je zo blij met dat soort uitdrukkingen. Je wilt toch niet naar de Filistijnen. Het zou je maar gebeuren dat ze tegen je zeggen, Simpson. Simpson, de Filistijnen over u. En dan komt dat stelletje binnen, zeg. Ik bedoel, het is er nog wel. Want Egypte is die geoordeelde oude wereld, net als Haran. En de Filistijnen, dat staat voor het vlees als zodanig. Nu, dat is er nog, de oude mens. Het is ook onze oude mens. Uw en mijn oude mens. Filistijnen. En die steken altijd weer de kop op. En als je even niet oplet, dan heb je die Filistijnen. Dan komt Abimelech weer. Die zegt, ja, maar ik ben koning. Als je praat over geestelijke of hemelse dingen, roept er altijd wel iemand. Ja, maar we zijn toch nog hier en nu ook aan het Cervé. Wat een lang woord is dat eigenlijk. Maar goed, we zijn toch nog hier en nu. Ik zie een ander vader op televisie zitten. Ooit een keer door een misverstand hadden ze hem gezet in een forum voor de evangelische omroep. Heel lang geleden was dat uiteraard. Maar goed. En ik weet niet meer waar het over ging. Maar zaten er alle heren op een rij wier namen ik, godzijdank, vergeten ben. Dus dat hoef ik ook niet te noemen. En toen mijn vader zei niks. Toen werden de vragen gesteld. En die mannen allemaal praten. Mijn vader zei niks. En op een gegeven moment werd hem gevraagd, broeder Klein Arenveld, wat vindt u ervan? Hoe ziet u dat? En die begon toen zo'n verhaal af te steken, bleef het stil. Toen hield hij met verhaal op en toen kwam als commentaar, ja, maar u ziet dat helemaal vanuit de hemelse kant en vanaf de bijbelse kant, zoals God het ziet. En dat was niet de bedoeling. Hij is niet meer aan het woord geweest ineens. Hij is ook nooit meer uitgenodigd voor een forum voor de evangelische omroep. Vermakelijk. Nou, dat is niet vermakelijk natuurlijk, maar achteraf, ja, lach je erop. Ja, u benadert het vanuit de Bijbel en van bovenaf. Maar het ging om situaties hier op aarde en het praktische leven van de gelovigen. Weet u wel? Maar vergis u niet, als het daarover gaat, hebben we het over Filistijnen. Sterker nog, dan zijn de Filistijnen aan het woord. Maar dan ga je naar de Filistijnen als gelovige. Je raakt daar namelijk wat van alles kwijt. En die Filistijnen, de Egyptenaren ook, die nemen de macht over je mens zijn hier in deze wereld. Dat is wat uitgedrukt wordt in dat Abraham Sara kwijtraakt in Egypte. Dat Abraham Sara kwijtraakt in de Filistijnenland van Gerar en Abimelech. En hetzelfde gebeurt met Isaac die zijn vrouw kwijtraakt daar. Heb je dat nog? Of terecht kwijtraakt, want zover ging het niet helemaal, geloof ik. Maar het is hetzelfde idee. Als je de kant van Egypte opgaat, van die oude wereld, dan kom je terecht bij je eigen vlees, je eigen oude mens, kom je bij die Filistijnen terecht en die nemen de macht over. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat onze oude mens, voor zover aanwezig, niet een plaats zou innemen in die Filistijnse wereld, laat staan in Egypte, maar dat die oude mens, onze oude mens, ons vlees, letterlijk dan, voor degenen die het anders niet begrijpen, ik bedoel het ook niet lelijk, maar letterlijk dan ons lichaam gebruikt zou worden tot eer van God en in dienst zou staan van die roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is wat het Nieuwe Testament herhaaldelijk zegt en wat ik eerder deze week geciteerd heb. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En die wandel is gewoon ons dagelijks leven. En het wordt uitgedrukt door het vrouwelijke, het uitwendige, zo u wilt. Maar dat zou ondergeschikt zijn aan, misschien de lelijke term voor de Fransen, het wordt ondergeschikt, want dat mag allemaal niet meer. Hè? Nou goed, het zou ter beschikking staan aan de Heer, aan dat nieuwe leven dat tot ontwikkeling zou komen. Hebben u dat nog? Sarah en Rebecca staan ter beschikking aan respectievelijk Abraham en Isaac, opdat er een nageslacht zou zijn. Opdat die, hoe moet je dat zeggen, opdat die lijn ontwikkeld zou worden. Opdat er groei zou zijn, een weg naar de uiteindelijke vervulling van Gods beloften. Daaraan zouden ze bijdragen en daartoe zijn ze gered geworden, om, ik zeg het natuurlijk suggestief, maar daartoe zijn ze gered geworden uit die andere tak van de familie. Die zogenaamde aardse tak van Nahor. Wat dus hetzelfde is als de Filistijnen. Typologisch. Het is de oude mens. Die is er wel, die plant zich voort, ook van generatie op generatie. Maar die staat ter beschikking aan degene die daadwerkelijk de dragers van de beloften zijn. Wij van nature erven niks, wij van nature gaan gewoon dood. Heb u dat? Maar ons oude leven, ons zijn hier, onze buitenkant, zal gebruikt worden tot eer van zijn naam. En dat is wat het Nieuwe Testament leert. Geen denken aan om terug te gaan naar Egypte of terug te gaan naar Babel, wat hetzelfde is. Ook geen denken aan om terug te gaan naar Haran. Ik heb u dat van de week voorgehouden. Het staat twee keer achter elkaar over Abraham die tot Eli meelegt, of althans tot zijn knecht zei. Wat er ook gebeurt, die vrouw meegaat of niet, als je mijn zoon Isaac maar niet daar naartoe brengt. Zij moet hier komen, niet hij moet daar naartoe gaan. Het vrouwelijke wordt ondergeschikt gemaakt. Zie? En ons nieuwe leven wordt niet ingeplant zodanig dat het een rol zou spelen in ons aardse leven. Hoewel de meeste christenen zo denken, ook de evangelische. Zo van, je hebt de Heer nodig in je leven. Om je te helpen uitkijken bij het oversteken. En, nee, overdrachtelijk gesproken. Want je hebt wat moeilijke dingen in het leven. Daar moet je de Heer bij hebben. Kan zonder u niet leven. En er zijn teksten die we daarvoor kunnen gebruiken. Bijbelteksten en liedteksten. Die allemaal goed bedoeld zijn. Daar gaat het verder niet om. Maar de waarheid is andersom. De Heer zegt, ik wil jou gebruiken, kom er maar uit. Kom maar naar mij. En daarom, ik roep altijd, ik weet dat het cynisch is, maar ja, ik roep altijd, kerst is het grote christelijk feest geworden, hoewel het geen enkele Bijbelse grond heeft. Was vroeger ook niet zo, het was Pasen. Maar kerst is het grote feest geworden, omdat het de illustratie is van het idee van, God is met ons. Hij kwam bij ons, Emmanuel, God met ons. Hij is in ons midden. En klein genoeg, zodat wij hem in de armpjes kunnen nemen en hem wiegen en meenemen en terugleggen. Wanneer wij willen. Maar Pasen, dat is niet maar de herverschijning uit de dood van Jezus van Nazareth. Dat is de verschijning van de Messias. Toch? De koning der koningen en de Heer der Heren. Als je die ziet, dan ga je meteen op je knieën. Beter nog, je valt helemaal plat voorover, want zo hoort het eigenlijk. En die neem je niet in de armen, hoor. Daar zeg je tegen, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is onderwerping. En dan zegt de Heer, oké, kom er maar uit. En hij zegt, alle die vermoeid en belast zijn, kom tot mij. Heb je dorst? Die komen en drinken. En de Heer zegt niet, wacht even, kom naar je toe. Dat is wel een populaire gedachte, hè? Dat hij met ons is en naast ons loopt. Op het strand en zo. De voetstappen nalaat. Nee, ik doe daar niet lelijk over. Want dat heeft een kern van waarheid. Dat is redelijk. Dat is zo. De Heer is met ons. Dat zei de Heer ook. Ik ben met u alle dagen des levens. Maar het is de toepassing van een veel fundamentelere waarheid. Wij zouden zijn waar hij is. En niet pas in de toekomst, want men heeft Johannes 14, de eerste verse, heeft men verplaatst naar de toekomst in de uitleg van het schriftgedeelte, maar daar gaat het niet over, het gaat over nu. Hij heeft ons tot zich genomen, opdat wij nu zouden zijn waar hij is. Omdat we nu zouden naderen tot de genadetroon. Omdat we nu zouden ingaan in het heilige der heiligen tot achter het voorhangsel, tot de troon der genade, de ark des verbonds en wat het nou was. Tot in de hemel zelf dus, zoals Hebreeën 9 dat zegt. Heb je dat nog? En wij, maar natuurlijk, kijk, je kan het nog anders zeggen. De hele mensheid is dood, zegt de Bijbel. Door de misdaden en de zonde, klaar, gedaan de zaak. En is ultiem geoordeeld toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Niettemin leeft het spul nog. Het is er nog in de praktijk. En dat is niet meer Haran in Ur, maar dat is Nahor in Haran. Dat wil zeggen in Padan Aram of wat het nou was. En bij gelegenheid komt er daar bij die familie iemand en die zegt, ik zoek iemand. Kom je maar mee. Heb je het? En dan gaat Rebecca mee. En later Lea en Rachel met al wat ze hebben, hele familie, mee. Eruit. Niks aan te doen. Want dit is maar tijdelijk hier. Hier horen we niet te wezen. Wij moeten naar het beloofde land. Dat we weliswaar nog niet zitten. Maar dat komt in de toekomst. Wij zouden daar wonen. Dat bedoel je? Het is ongeveer hetzelfde als de prediking van het evangelie aan elk mens. Het is de prediking van ja, je bent voor God dood door de misdaden en de zonde. Maar niettemin, nou je hier toch rondloopt. De Heer roept je. En dit is de keuze. Kom tot hem. En dat is dus niet de keuze om uit der Galdeeën te gaan, want dat is allemaal al achter de rug. Het is de roeping om uit Haran te gaan, om zo te zeggen. Om je alsnog te melden bij Abraham en de familie. Om alsnog toegevoegd te worden aan de erfgenamen van de belofte. Dat is wat het is. En langs de andere route, Egypte is geoordeeld. Het rijk is ten onder gegaan, farao is dood, zijn legers zijn dood. Er is niks meer van over van Egypte, ga er maar uit. En dan kom je bijvoorbeeld in de woestijn. Of als hij toch de linkerroute had aangehouden, kom je in het land der Filistijnen. Het verschil is in de praktijk niet zo groot hoor. Het is een plaats waar je leven bedreigd wordt. Zie, maar het is niet de bedoeling om in der Filistijnen land te blijven hangen. Je bent daar dan misschien wel, waar de Heer zegt, kom tot mij, kom eruit. En dat geldt niet alleen voor een ongelovige tegen wie gezegd wordt, kom tot mij en neem mij aan en je krijgt van mij eeuwig leven. Maar de volgende fase, de volgende trap in dat verhaal is wel degelijk dat wij die verlost zijn. En die behouden zijn, wij zouden ook niet dat al de leven blijven leven en proberen de Heer te implementeren in ons bestaan zodanig dat we een schema maken waarbij we van zo laat tot zo laat een stille tijd houden en gedurende in de loop van zoveel jaar de hele Bijbel hebben doorgelezen nadat we zwaar getafeld hebben. Huh? En een plan voor onze eigen plaatselijke gemeenteopbouw, waar we diverse samenkomsten hebben voor allerlei doelen. En natuurlijk financieel hebben bijgedragen aan de hele gang van zaken. En daarna nog aparte cursussen voor hoe moet ik leven als christelijke huisvader, dan wel christelijke huismoeder, dan wel christelijke zakenman, dan wel christelijke glazenwasser. Ruitenheer, heet dat. Maar, ja, ruitenheer. Maar zoiets, dat is allemaal, dat kun je allemaal vinden op internet. En vroeger misschien nog wel in de evangelische boekhandel. Hoewel je daar tegenwoordig niet veel verder mee komt dan ansichtkaarten voor bruiloften, partijen, begrafenissen, scheidingen. En wat het maar was. Wenskaarten, hè? Toch is dat zo of niet? Maar is het allemaal kwijt. Maar het is allemaal der Filistijnenland. En in der Filistijnenland raak je je kracht kwijt. Met dank aan Samson. Ja, oké. De Filistijnen over. Zie. De normale situatie is dat we onze kracht houden en ook al lopen we dan door Filistijnen, want ze kunnen ons niet deren. Simpson. Begrijpt u? Maar als we er echt in opgaan en daar delen aan krijgen, zoals Simpson illustreert, dat is gebeurd met je. En met je geestelijk leven, dan raak je je kracht kwijt. Dat is maar één van de toepassingen van Simpson, hoor, ik kan ze niet allemaal noemen. Maar dat idee is het. Begrijpt u die? Kortom, onze achtergrond, de achtergrond van onze familie als kinderen God, bedoel ik, ligt inderdaad in die oude wereld. In Ur. Bij Haran, ik bedoel de man, Haran. Dan wel in Egypte. Maar dat is historie. Dat is een fait accompli. Waarom het ineens vandaag in het Frans moet, dat ontgaat mij ook, maar dat is een gedane zaak die geen keer neemt. Dat is het dan. Maar het is onze achtergrond. Uit het verleden. Maar in het heden is onze achtergrond der Filistijnenland, Gerar, Abimelech. Die lui die koning over ons willen spelen, onze oude mens. En het is dus ook Nahor, in de stad Haran, in de stad van Nahor. En die tak van de familie. Die ziet ons dwars. Probeert de dienst uit te maken. Het is immers de oudere tak. Die was er eerder. En die zegt, ik heb toch rechten. Ik ben toch koning, Abimelech. En die tak van Nahor, die stamt trouwens af van Milka. En volgens het Hebreeuwse handboek zal ik maar zeggen bladzijde 1. Want dat kan ik zelf onthouden. Milka is niks anders dan Melech. En dan in de vrouwelijke vorm betekent gewoon koningin. Er valt niks aan uit te leggen. Dat is wat het is. Als Melech koning is, dan is Milka koningin. Dat is de moeder van alle afstammelingen van Nahor. Maar zij zelf stamt van Haran. Die oude wereld. Hebben jullie het nog? Die oude mens die wil. Die maakt zich meester van de nieuwe mens, om zo te zeggen. Zeg, maar ik heb oude rechten, hier gaat het toch om. En we beginnen met menselijke normen, menselijke filosofieën, ideeën, plannen. Beginnen we ons geestelijk leven te organiseren. En de hele kerk zelfs, hè, de hele gemeente. Dat is wat er gebeurt. En het werkt zo niet hoor. Het hoort andersom. Wij maken niet een plan met betrekking tot ons geestelijk leven of met betrekking tot onze gemeenteopbouw of hoe het maar heten mag. Wij wachten gewoon, wij zijn beschikbaar totdat er iemand van die andere familie komt en zegt, jou moet ik hebben. Van die jongere familie bedoel ik, hè. Tot er iemand van Abraham of van Isaac komt of wat. En die zegt, ja, kom maar mee. Wij zouden ons beschikbaar stellen. En al onze plannen laten varen als deze. Ja, kom maar mee. Laat maar zitten. Laat de doden hun doden begraven. Laat je netten maar uit je handen vallen. Volg mij. En kom maar uit die boom. Uit Egypte. Ja. Of kom maar uit Sodom. Nog een aardige variant in het verhaal trouwens. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Kom er maar uit, hier hoor je niet. Heb je dat? En dat is niet onze planning. De planning vindt niet plaats aan de kant van Nahor, Haran, of Nahor, Betuel, Laban en wie het maar waren. Of de broers van wie waren, de broers van Rebecca enzovoort. Helemaal niet. De planning vindt plaats bij Abraham, Isaac, Jacob. Die lijn. En dat is het waar we ons aan beschikbaar zouden stellen. Het Nieuwe Testament zet dat ook tamelijk leerstellig uiteen. Misschien dat ik daar vanavond op inga. Want daar lezen wij over dat de oude mens gestorven is. Dat de wereld gestorven is. Gestorven zijn, maar dat we niet meer leven. En er staat dat God ons sterfelijke lichaam levend maakt. Vandaag toch. Ondanks alles. Maar dat de enige consequentie daarvan is dat we onze leden, onze lichamen zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En dan heb je alle drie de fase. Die oude wereld, Maar toch, die oude mens is er nog. En die zal beschikbaar zijn voor de nieuwe mens. Nou, laat hem maar tot u doordringen, want het is weer hoog tijd.